Ik merk dus nu... mijn vriendin is nu een avondje weg en die slaapt niet thuis. En wat ik dus bij mezelf merk om een beetje meer inzicht te krijgen... wie dan die innerlijke Doris is... merk ik dus dat ik eigenlijk sneller geneigd ben om meer slechtere keuzes te maken. Dus niet zozeer te luisteren naar die gezonde Doris, maar... ik heb bijvoorbeeld net, realiseer ik me nu... maar dat is eigenlijk wel omdat ik het graag wilde... wel gewoon een hele chocoladeletter opgegeten. Oké, een kleintje. Maar ik heb hem wel helemaal opgegeten. En ik had er eigenlijk gewoon heel erg zin in. Dat ik me dan nu eigenlijk afvraag... is er wel een gezonde Doris? Dat is wat ik me eigenlijk afvraag. Of ben ik nu te streng voor me? Dat weet ik dus allemaal niet.
Naam Doris. Leeftijd 31. Gewicht 101 kilo. Mindset. Kan beter. Dit is De Knop Om. Een podcast over het vinden van jouw motivatie voor een gezondere levensstijl. Oké. Hey, en nou ja, welkom bij aflevering 3 alweer van deze podcast, De Knop Om. Mijn naam is dus Doris en ik ben bezig om het eigenlijk toch weer motivatie te vinden om een gezondere levensstijl na te gaan. Ik heb inmiddels gesproken met Jordi Warners over zijn reis, omdat hij toch de inspiratie is geweest om deze podcast te starten. Zijn advies is, ga het gewoon doen. Nou ja, dat makkelijker gezegd dan gedaan. En daarom wilde ik spreken met een gedragspsycholoog, Rutger Balm. En dat vond ik een heel fijn gesprek, omdat het me inzichten heeft gegeven over van... al die keren dat ik ben gaan sporten, dacht ik wel van... als ik ga, dan moet ik meteen bam, daar zijn. 40 kilo tillen, half uur rennen. Terwijl zijn advies is gewoon, begin klein. Probeer te kijken qua eten of qua bewegen. Wat kun je nu doen? En jezelf afvragen van, hoe zou gezondere Doris dit doen? Of in ieder geval, in mijn geval dan, gezonde Doris dit doen? Of hoe zou de bewegende Doris dit doen? Dus nu, ik denk dat we 2 weken verder zijn. Dat is lastig. Ik vind het echt heel moeilijk om te doen. Dus ik ga nu ook meer, kleine dagboekjes bijhouden... die ik ook wil meenemen in deze podcast... om niet alleen mezelf, maar ook jou op de hoogte te houden... van hoe makkelijk of hoe moeilijk het eigenlijk wel niet gaat. Want we zijn dus nu een tijdje verder. En ik heb nou niet per se het idee dat ik heel veel gezondere keuzes heb gemaakt. Maar ja... misschien ben ik ook te streng voor mezelf. Dus daar wil ik nog een keer met Rutger over praten. Dat komt in de volgende aflevering. Want in deze aflevering spreek ik met Klaas Boomsma. Een gezondere levensstijl nagaan betekent niet alleen afvallen... en meer sporten en gezonder eten. Er zijn andere redenen waarom mensen een gezondere levensstijl... misschien wel nodig hebben. In het geval van Klaas... heeft dat vooral te maken met zijn verslaving... of eigenlijk de verslaving die hij had met drank en drugs. Nou, daar wilde ik hem gewoon heel graag over spreken... om te kijken van, wat haal ik eruit? Want ik heb zelf geen verslaving met alcohol en drugs. Maar wat heeft hij meegemaakt in zijn leven... wat ik kan meenemen en wat jij eigenlijk ook kunt meenemen? Wat is het moment dat bij hem de knop omging... en waarom is die knop omgegaan?
Doris, aangenaam.
Deze vraag stel ik altijd. Hoe zag je leven eruit voordat bij jou die knop omging?
Ja, heel anders. Mijn leven werd zeker de laatste jaren, voordat ik gezonder ging leven, echt gedirigeerd, geregeerd door drank en drugs. En roken. Yeah. En alles wat daar aan ongezonde dingen bij kwam.
Maar hoe zag dan een gemiddelde dag voor je uit?
Nou... ja, niet eens zo heel extreem, hoor. Want ik ging wel gewoon... ik had gewoon een baan, dus ik ging gewoon naar mijn werk. Maar ik kon op een dag niet wachten om te gaan drinken.
Oh ja?
En als ik uit mijn werk naar huis ging, dan was het een soort... lekker moment om aan de drank te gaan.
Woonde je toen alleen of niet?
Nee, dus dat zat er ook altijd omheen. Dus ik moest ook altijd wel... er kwam heel veel stiekemheid bij kijken.
Ja.
Kijk, je vraagt het nu heel concreet. Hè? van ja, hoe ziet het eruit?
Ja.
Als je van een afstandje naar mijn leven keek, dan zou je nog best het idee kunnen hebben dat het allemaal best prima ging eigenlijk. Ja.
Omdat je het goed wist te verbloemen? Of?
Ja, ik wist het goed te verbloemen. En ik wist ook wel, ik was zeg maar, wat zou ik wel eens in de verslavingsleer een functioning alcoholic noemen.
Okay.
Dat zijn eigenlijk de meesten. Dus die kunnen best wel de ballen nog omhoog houden. En misschien ook wel eens een paar dagen niet drinken.
Ja.
Alleen stel je de vraag, maar zou je willen drinken? Ja, dan dat zou ik eigenlijk het liefst destijds de hele dag hebben gedaan.
Ja.
Omdat er gewoon, ik was gewoon heel erg ongelukkig en wilde er eigenlijk zoveel mogelijk niet zijn.
En is dat ook de reden dat je juist bent gaan drinken?
Ja, dat denk ik wel. Je noemde net zelf al angststoornis. Nou, ik was zelf gewoon heel onzeker en heel erg bezig van kinds af aan al met hoe kom ik over en wat denken andere mensen misschien wel niet van mij.
Ja.
En toen ik voor het eerst dronk, ik was 13.
Oh, jee, dat is vroeg.
Ja, ja. En daarvoor had ik misschien al wel eens een slokje wijn of bier of zo gehad, maar echt.
Ja, maar dat heb ik ook bij mijn vader. Natuurlijk, ik heb hem toen waarschijnlijk 8 was ook een keer een slokje bier van mijn vader geproefd. Maar
schuimhappen.
Bijvoorbeeld, ja.
Nee, dit de eerste keer dat ik echt access tot drank had, zonder dat daar een volwassene toezicht op had. In eerste instantie vond ik dat gevoel al meteen fantastisch. Al die remmingen weg.
Gewoon het onoverwinnelijke.
Ja, ja, precies. En, maar het ging ook meteen mis, weet je wel. Werd gestrekt, afgevoerd naar huis, zeg maar.
Oh, joh.
En echt de hele volgende dag lopen overgeven. En het was meteen raak en meteen mis.
Oké. Okay.
En die high, dat gevoel van scheid aan alles en niet zo piekeren en niet zo nadenken.
Yeah.
Ja, dat ben ik eigenlijk vanaf mijn 13e altijd wel blijven nastreven.
Oké. Okay. En wat je noemde drank en drugs en roken. Ik heb zelf ook 10 of 11 jaar gerookt. Dus ik weet wel hoe dat in excessen eruit ziet. Namelijk, ik denk dat ik in 3 dagen tijd 2 pakjes rookte of zo. Ik denk dat dat mijn hoogtepunt was.
Ja, ik rookte wel een pakje per dag. En dat heb ik. Ik heb in totaal 23 jaar gerookt. Vanaf mijn 13e. En wel met fases, soms wat meer, soms wat minder. Maar aan het eind, zeg maar, ik heb het steeds over aan het eind. Misschien.
Ja, wat is het eindpunt? Ja, dan werken we daar uiteindelijk wel naartoe. Maar wat is dan het eindpunt?
Het eindpunt is dan het moment dat ik me heb laten opnemen in een kliniek.
En hoe oud was je toen?
Verslaving. Toen was ik een maand voor ik 37 werd.
Dus vanuit je 13e gerekend is dat dus gewoon 24 jaar?
Ja. Ja.
Dat is lang.
Ja, dat is behoorlijk lang. Ja.
Als je daar, die vraag bewaar ik voor zometeen.
Ja.
Want over drank, hoeveel dronk je dan echt wel in je hoogtepunt, zeg maar, of in je dieptepunt? Ik weet niet hoe je het zelf ziet.
Nee, ook in fases hoor. Ik heb bijvoorbeeld een dieptepuntfase. Dat was zo tussen 2005 en 2007. Was echt een low. Dat ik wel ook gewoon aan het werk was, maar dat ik bijvoorbeeld ook veel 's ochtends dronk.
Oké. Okay.
Ik werkte toen bij een persbureau, een klein persbureau, Novum. En daar had ik ook vaak late diensten. Dus dat ik om 3:30 's middags moest beginnen.
Ja. Yeah.
En dan tot 12 uur werken. En ja, dan begon ik op een gegeven moment 's ochtends vroeg begon ik te drinken.
Ja. Yeah.
En vaak met een kater nog van de vorige dag. Met het idee, als ik een wijntje neem, dan voel ik me beter. En dat werd gewoon een patroon. Dus dat bleef ik gewoon doen. En op sommige dagen dronk ik 2 flessen witte wijn voordat ik ging werken.
Oh joh.
En dan kwam ik thuis en dan liep ik nog langs de avondwinkel. En dan haalde ik een paar van die half liter blikken 8.6. Weet je wel, van dat echte,
van het bier.
Van het dakloze bier.
Oh ja, ja.
Ja. En die dronk ik op en daar rookte ik dan een jointje bij. En dan was het, was ik wel klaar. En in het weekend, als ik niet hoefde te werken, dan ging dat van 's middags 4 tot 's nachts 4 door. Dus ik zou niet eens weten wat je dan wat je dan binnenwerkt.
Maar kun je je dan überhaupt nog wel iets specifieks herinneren uit die periode? Of is het hele leven dan een soort blur?
Heel veel is vaag, ja.
Wat vind je daar nu van?
Ja, kijk, ik kijk erop terug dat ik denk van ja, het heeft blijkbaar allemaal moeten gebeuren om, ja, om te komen waar ik nu ben.
Ja.
Maar ja, er zijn vaak genoeg momenten dat ik denk, als ik toen had geweten hoe het ook anders kan, als ik iemand tegen was gekomen die misschien met hetzelfde had geworsteld en zijn leven had omgegooid, ja. als.
Had je daar echt op gehoopt, op zo iemand misschien? En daarop gewacht of zo?
Ik denk echt dat het moment dat ik me liet opnemen, dat precies goed het goede moment was. Dus dat ik toen echt open stond voor verandering.
Ja.
En daarvoor eigenlijk niet. Weet je wel, want er zijn natuurlijk in de loop der jaren best wel eens mensen geweest die zeiden van, zou je niet een beetje rustig aandoen?
Ja.
Of goh, je drinkt misschien wel wat veel. Ook ja, vriendinnen die ik in de loop der jaren had, die daar wel eens iets over zeiden.
En wat deed dat toen met je?
Ja, daar werd ik boos van.
Waarom?
Omdat iemand de vinger op de zere plek legt.
Ja.
Dus kijk, onderbewust weet je natuurlijk wel dat je niet goed bezig bent.
Ja.
En, maar je bent de hele tijd bezig om dat te camoufleren, ja. Om het recht te praten, ja. Om te verstoppen.
Ja.
En, maar als iemand daar dan doorheen prikt, dan is dat pijnlijk.
Ergens heel herkenbaar. En het is echt niet, natuurlijk, ik drink ook een biertje en ik rook dan niet meer. Maar het is echt niet dat ik op dat punt verslaafd ben of zo. Maar precies dat moment dat iemand je aanspreekt op het punt dat het voor jou zwak voelt, dat is bij mij wel meer op mijn uiterlijk.
Ja, ja.
En hoe ik ook mijn lichaam eruit ziet, zeg maar.
Ja.
Dat doet pijn.
Ja.
Dat is echt dan inderdaad boos worden. Maar ja, wat zegt dat dan inderdaad over iemand? Dat vraag ik me dan af.
Dat iemand de waarheid aanstipt.
Ja,
en dat je dat eigenlijk, en die onzekerheid natuurlijk. Ja, precies.
Want er kwam dus ook drugs bij kijken. Wanneer, was dat in die periode van 2005, 2007? Of was dat al eerder?
Het was wel eerder, hoor. De eerste keer dat ik kennis maakte met harddrugs, zeg maar. Dat was een pilletje.
Ja.
Dat was al halverwege de jaren 90 toen ik studeerde.
Ja.
Dat vond ik ook meteen heerlijk. En dat heb ik een paar jaar wel, maar dat was echt meer met feestjes, zeg maar.
Ja,
dus
het
was nog wel, kon je nog recreatief noemen. Maar
leuk recreatief drugsgebruik, ja.
Precies. En vanaf 2006, 2007 werd het wat structureler. Eerst speed, later vooral coke.
Ja.
En op het laatst, in de laatste paar jaar, dus voor eind november 2011 ben ik die kliniek ingegaan.
Yeah.
In die, ik denk de anderhalf, twee jaar daarvoor was het, als ik iets dronk, wilde ik ook gebruiken.
Yeah.
En op een gegeven moment deed ik dat ook eigenlijk, had ik altijd wel coke. Of in huis, of bij me, of ik ging bellen.
Ja. Yeah.
En dus dat was heel vaak dat ik woonde samen, dat mijn vriendin lag te slapen. En dat ik de dealer belde en nog even een pakkie haalde. Dat ik 's nachts zat te snuiven. En
dus je was echt afhankelijk van dus de alcohol en de drugs, wat dat betreft?
Ja, ik was op het laatst gewoon echt gewoon verslaafd. En ik wil zeggen, ik functioneerde best. Of ik kon best naar mijn werk gaan en een dag niet drinken.
Ja.
Bijvoorbeeld. Maar ja, het was wel verslaafd. Ik had het niet onder controle.
Nee, precies.
En voor mij is verslaving ook vooral niet zozeer hoeveel je drinkt of op welke momenten. Maar dat als je begint, dat je niet meer kunt ophouden.
Ja, dat je niet zelf kunt stoppen.
Nee.
Okay.
En daar was ik 100%.
Welke rol speelde toen sporten en bewegen voor je?
Niet eigenlijk.
Nul.
Nee, ik heb tot mijn 19e, totdat ik ging studeren, heb ik best wel fanatiek gebasketbald.
Mm-hmm.
En daarvoor nog voetbal.
Nou, met jouw lengte basketballen, dat was volgens mij wel redelijk succes.
Ja,
of niet?
Nee, ik vond het ook superleuk om te doen. En dat was echt, daar ging ik echt in op.
Ja.
En dat werd al ietsje minder fanatiek in de laatste twee jaar van de middelbare school.
Ja.
Meer uitgaan en zo.
Ja.
Maar toen ik ging studeren ben ik gewoon echt met alle vormen van bewegingen of van sport in ieder geval opgehouden.
Ja.
En toen heb ik van mijn 19e tot mijn, nou wat denk ik, zal het zijn, 33, 34, heb ik gewoon helemaal niets gedaan.
Maar ook gewoon echt nooit totaal de intentie.
Echt helemaal niks. Ook geen, nog niet eens af en toe een potje voetbal op straat.
Nee, okay.
Echt helemaal niets.
Ja.
Tussen mijn 34ste en mijn, nou laten we zeggen, bijna 37ste.
Ja.
Had ik van die fases dat ik even naar de sportschool ging.
Yeah.
En dan even 2 weken heel fanatiek.
Yeah.
En dan kwam er weer een weekend tussendoor dat ik na een weekend doorhaalde. En dan, dan weer weken niks. En dan weer beginnen en dan weer niks.
En qua voeding, had je daar? nee. Of was het gewoon echt pizza's, kapsalons?
Ik had altijd wel de mazzel dat er altijd wel... Of tenminste, sowieso de laatste 4 jaar voor mijn opname woonde ik samen met iemand.
Yeah.
En dus er waren heel veel omstandigheden, die waren wel geregeld.
Er werd goed voor je gezorgd, zeg maar.
Er werd voor me gezorgd. En ik kookte zelf ook wel, maar door de aanwezigheid van die ander was er iets van structuur.
Yeah.
En dus eigenlijk gewoon iemand die mijn handje vasthield. Maar ja, zodra ik alleen thuis was, dan had ik afhaalmaaltijden.
Ja, precies.
En de jaren voordat ik ging samenwonen, had ik denk ik ook 4 keer in de week afhaalmaaltijden.
Ja, precies.
En, of van die opwarmmaaltijden, weet je wel, mag natuurlijk dingen. En ja, gemak, gemak, gemak. En dan ben ik nog de mazzel dat ik niet snel aankom.
Nee, ja.
Dus slecht eten sowieso. En die weekenden of die dagen dat ik veel snoof, ja, dan had ik gewoon niet.
Omdat je net gewoon geen honger hebt door drugs? Ik heb echt nul drugservaring, hoor. Nee, dus.
Nee, dat bij veel soorten drugs, coke. Of sommige mensen krijgen er trouwens wel vreedbui van. Had ik niet.
Okay.
Ik kreeg geen hap door mijn keel.
Wat was het moment dat je dacht van, weet je, nu kan het gewoon niet meer? Wat was de aanleiding daartoe?
Dat is eigenlijk een drietrapsraket. Dat het echt duidelijk werd voor mij dat het allemaal in elkaar begon te storten.
Okay.
Ik noemde al dat ik best wel kon functioneren.
Yeah.
En dat ging ophouden. Dus ik werd op een gegeven moment werd ik opgepakt met drank op achter het stuur in een redactieauto.
Oh joh.
Dat is een auto voor mijn werk. Dus er was ook geen way out. Vervolgens, niet lang daarna, maakte mijn vriendin het uit.
Ja.
En die zat trouwens tegen een burn-out aan, de net in.
Ja.
En dat had ook voor 80% met mij te maken.
Ja.
Vervolgens, toen dat uit was, kwam ik weer een keer niet op mijn werk, omdat ik de hele nacht door had gehaald. En ja, toen was het eigenlijk klaar. Dus toen werd ik op mijn werk bij mijn baas geroepen. En ja, ik dacht van oké, nu ben ik die baan kwijt.
Ja.
En ik wist ook, oké, ik ben die baan kwijt. Mijn relatie is over. En ik heb geen enkele controle meer over mijn drank- en drugsgebruik. Dus als ik straks dat werk niet heb, ja, dan eindig ik. Dan sta ik binnen no time, woon ik op straat. En dat kan ik niet aan.
Nee, was dat het ergste scenario wat je kon schetsen?
Ja, dan was het voor mij in mijn hoofd was het zo. Als dat gebeurt, als ik echt gewoon op straat kom, dan moet ik voor de trein springen. Dan wil ik er een eind aan maken. Dat was mijn idee.
Heftig.
Ja, ja. Nou ja, dat ja. Ik heb mezelf, weet je wel, jarenlang ook gewoon altijd verteld van, als het allemaal in elkaar stort, ja, dan stap je er maar uit.
Ja.
Dat was ook een soort mantra, zeg maar, om niet aan, om gedachten weg te duwen. En ook om verantwoordelijkheden weg te duwen.
Ja.
Dus heel destructief allemaal.
Maar wat zorgde er dan voor dat je dan, en ik ben blij dat je er nog bent, hoor, daar niet
ja.
Maar dat je er dus toch niet voor koos om voor die trein te springen en juist naar een kliniek te gaan?
Ja, toch een reddingsboei die toch nog werd gegooid. Want we zaten, ik was met mijn baas, de hoofdredacteur van Metro, waar ik toen werkte. En de personeelschef. Zaten we om de tafel. En ja, ze hebben me later ook verteld, we zaten daar voor jouw ontslag.
Yeah.
Ik had inmiddels al genoeg officiële waarschuwingen.
Ja.
Dat ze me zonder dat ze een cent kosten konden ontslaan.
Ja.
En tijdens dat gesprek begonnen ze zich toch wel zorgen te maken over wat er zou gebeuren als ze mij zouden ontslaan.
Ja.
En toen hebben ze me even weggestuurd. Zijn ze toch eens gaan praten, nog even.
Het lijkt me ook wel een raar gevoel, soort van. Dat je gaat erheen omdat je weet.
Ik was ook ergens op een punt van, nou ja, what happens, happens. En een soort fatalisme van, mijn hoofd ligt op het blok en laat die bijl nou maar vallen.
Yeah.
Zo'n soort gevoel. En, maar goed, ze riepen me terug en toen zei mijn baas van, ja, stel nou dat we toch nog willen doorgaan. Dan moet er iets veranderen. Yeah. Maar wat denk jij zelf dat het probleem is met jou?
Yeah.
En dat was voor het eerst dat ik heb gezegd van, ja, volgens mij heb ik een drankprobleem. Die drugs heb ik nog niet eens genoemd, zeg maar.
Maar waarom was dat ineens een gevoel dat je denkt, omdat je wist, mijn hoofd ligt op het blok en tot hier niet verder, dus nu zeg ik het maar gewoon?
Ja, ik had niks meer te verliezen. En voor mijn gevoel ook geen gezichtsverlies te lijden, want weet je wel, zo voelde dat tot die tijd altijd nog. Als ik dacht aan iemand met een die alcoholist is, weet je wel, dat vond ik verliezen.
Ja.
En zo zag ik mezelf niet.
Oké. Okay.
Maar toen was ik echt wel op het punt van, ja, dit valt gewoon echt niet te ontkennen.
Nee.
Zelfs voor mezelf niet.
Nee.
En dus dat was dat moment. En dat zei ik toen. En nou, dat vonden zij natuurlijk niet heel moeilijk om te geloven.
Ja.
En toen zei ze van, ja, stel nou dat we verder gaan. Wat zou je eraan kunnen doen?
Ja.
En toen kwam mijn broertje, mijn jongere broertje, die was al opgenomen geweest.
Oh, echt?
In de kliniek.
Oh, joh.
Dus ik wist dat zoiets bestond. En ik had dat bij hoog en laag volgehouden, dat niet was wat ik nodig had.
Ja.
Maar dat heb ik toen wel gezegd. Van, ja, misschien moet ik dat ook doen. Misschien moet ik me ook laten opnemen.
Hoe voelde dat toen je dat zei?
Enorme opluchting.
Ja, wel?
Ja, precies waar ik altijd bang voor was geweest. Wat ik als gezichtsverlies of als de totale mislukking had gezien. Dat was echt precies de sleutel om het allemaal om te draaien.
Grappig.
Ja, ja, dat was echt. Want vanaf dat moment had ik ook ineens weer een pad voor me.
Ja.
Van oké, moet ik nu dingen gaan regelen. Ik moet gaan praten bij zo'n kliniek.
Ja.
Dan moet ik kijken hoe ik dat met werk regel. Om daar naartoe te kunnen. En ik stapte ook in een soort rijdende trein. Want bij zo'n kliniek is ook de policy, als iemand bereidwillig is, dan moet je ook toeslaan, zeg maar.
Yeah.
Als je iemand nog 4 weken laat nadenken,
dan ben je hem kwijt.
Dan ben je hem inderdaad kwijt. Dus ik was daar op een woensdag bij die kliniek. En zij zeiden, laat het zo snel mogelijk weten.
Yeah.
Want dan laten we jou in principe dinsdag, dus de dinsdag daarop, inchecken.
Yeah.
En dan kun je donderdag in een vliegtuig naar Zuid-Afrika zitten, waar we een zusterkliniek hebben.
Ja.
Yeah. En zo ging het.
Dus jij naar Zuid-Afrika?
Ja, daar ben ik naartoe gegaan. En dus dat was allemaal echt in sneltreinvaart. Voordat ik het wist, zat ik daar op een kamertje te huilen.
Ja, nee, ja, oké. Okay. Dat kan ik me dan wel voorstellen. Zo'n verandering. Is dat ook de reden dat mensen vaak naar het buitenland gaan, naar een kliniek? Omdat je dan uit je omgeving wordt getrokken eigenlijk?
Ja, dat was in ieder geval ook wat mij heel erg eraan aansprak. Op dat moment was het ook zo dat ze hadden daar die instelling waar ik had aangeklopt had. Een programma waarvan ze het tweede deel nog niet in Nederland aanboden.
Okay.
Dus dat was ook makkelijk. En er zit voor hun ook een praktische kant aan, dat zorg in Zuid-Afrika goedkoper is dan in Nederland.
Okay.
En voor mijzelf was dat idee van 3 maanden, want daar ging het dan om, 3 maanden weg hier. Dat leek me ook, leek mij heel prettig. En ook als een soort vlucht, hoor. Ik zeg wel eens, dat was de laatste keer dat ik echt gevlucht ben.
Ja.
Daarvoor deed ik dat in drank en drugs.
Ja, ja, ja.
Dit was dan toevallig de goede kant op. Maar ook gewoon om even hier weg te zijn. En weet je wel, ja, van de dronkerij hing een rechtszaak boven mijn hoofd.
Ja, precies.
Allemaal ellende. Dus ja, toen ben ik daar naartoe gegaan.
En je hebt een boek geschreven, ja. Ren voor je leven. De subtitel is ook een persoonlijk boek over wat hardlopen met jou kan doen. Ik kan me voorstellen dat dat moment is, hè, dat je dacht, zo kan het niet meer. Dan is er dus de knop bij je omgegaan.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik heb het boek niet gelezen.
Nee.
Maar wat ik ervan begreep, en correct me if I'm wrong, is dat het hardlopen dus wel, ren voor je leven, dus het heeft je leven gered. Wanneer is dat punt gekomen dat dat hardlopen dus dan je redding is geweest?
Al vrij snel eigenlijk. Ik moet wel zeggen, ik had geen idee. Ik ging daar niet naartoe om te gaan sporten. Mm-hmm. Ik ging er zelfs niet toe om gezonder te leven. Ik ging er naartoe omdat ik de ellende wilde stoppen.
Yeah.
En toen in die kliniek, dat was heel erg veel praten. Veel kringgesprekken, psychologen, psychiaters. Van alles en nog wat. En het idee om ook fysiek iets te gaan doen, dat sprak me heel erg aan.
Oh ja, waarom?
En ja, dat je gewoon echt je handen erin kan zetten, zeg maar. Dat okay. Je echt gewoon je lichaam kan gebruiken om uit de put te klimmen. Zo'n soort idee.
Okay.
En ook misschien wel omdat ik, ja, we zitten nu heel makkelijk te lullen. Maar, en ik praat er inmiddels ook wel makkelijker over. Yeah. Maar van nature ben ik geen prater als het gaat over gevoelens of emoties of dingen die ik naar vind.
Ja.
En,
nou, dat gaat je inderdaad nu inderdaad vrij goed af.
Dat ja. heb ik aardig geleerd in die afgelopen jaren. Maar op dat moment was dat nog helemaal niet. En dus een soort uitlaatklep in iets fysieks. Dat ik kende dat natuurlijk al wel een beetje van vroeger.
Van dat basketbal.
Basketballen. En later ook wel van die periodes fitness ja. Die ik deed. Dus dat sprak me er wel in aan. En het is ook makkelijk, weet je wel. Je mocht op een gegeven moment, mocht je dan 's ochtends om 6 uur, mocht je even de deur uit. En dan moest je om 19:30 begon het programma.
Yeah.
Dus je had dan 1,5 uur dat je even iets kon doen.
Yeah.
En om dan gewoon schoenen aan te trekken en een eindje te gaan hollen. Dat is ook wel, ja, dat is niet ingewikkeld, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies.
Je hoeft er niet allemaal dingen voor te kunnen.
Nee.
Niet veel nodig. En zo ben ik daar gaan hardlopen.
Maar ik heb nu een soort metafoor of een beeldend metafoor in mijn hoofd. Of zo van alsof je zou wegrennen van je verleden. Dat de reden is waarom je bent gaan hardlopen.
Ja, ik had meer het gevoel dat ik juist ergens naartoe rende.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Zo kan het natuurlijk ook. Ja.
Maar kijk, over dat wegrennen. Zo heeft het in het begin ook best wel gefunctioneerd, hoor.
Ja?
Ook omdat je, weet je, je bent met iets bezig wat je op een bepaalde manier ook even uit de realiteit van alle dag haalt.
Ja.
En die functie heeft het zeker in het begin wel eens gehad, hoor. Dat het ook nog wel een beetje een soort vluchten erin was.
Want wat heeft rennen, als jij nu gaat hardlopen, ja. En dan gaan we dus meer richting het nu. Wat doet dat met je hoofd als je aan het rennen bent?
Ja, het is voor mij echt een heel een mindful bezigheid. Dus als ik aan het lopen ben, dan denk ik niet aan andere dingen. En ik kan nu inmiddels wel zien dat het verlicht. Dus ik heb de neiging om te piekeren, om sommige dingen wel moeilijker of ingewikkelder te maken dan dat ze eigenlijk zijn.
Herkenbaar, ja.
Ja, en heel vaak heb ik na het lopen dat ik denk van, het valt eigenlijk ook wel mee.
Oké. Okay.
Dat er zonder dat ik er te veel over nadenk, dat er een soort relativering optreedt. En dat doet het met me. En daarnaast is er ook gewoon het fysiologische proces. Dat je, als je fitter bent en lekkerder in je lichaam zit,
ja.
Dat je voor je gevoel ook meer aan kunt.
Wanneer heb je die ontwikkeling voor jezelf voor het eerst ervaren? Was dat in die kliniek?
Nee, dat was echt pas later. Die kliniek was het nog een soort bezigheidstherapie.
Ja.
En heel belangrijk om weer aan mijn zelfvertrouwen te werken.
Oh ja.
Dus dan had ik een stuk gelopen en de eerste keer moest ik nog stoppen onderweg. En op een gegeven moment kon ik onafgebroken.
Ja.
En dat was ook een soort metafoor voor mij. Om mezelf te laten zien dat ik iets kon. En dat ik iets aan het opbouwen was. In plaats van even aan het afbreken. En dat ik een afspraak met mezelf kon nakomen.
En wat was die afspraak?
Afspraak was dat ik om de dag zou gaan hardlopen.
Ja.
Dus elke keer één dag rust ertussen.
Ja.
En dat lukte, zeg maar. Die 3 maanden ben ik dat steeds blijven doen. Steeds ietsje verder. En ja, er gingen wel eens mensen mee. Die wilden het dan ook gaan doen. En haakte ook weer af. Maar ik bleef het doen. En dat was heel... Het was heel krachtig voor me.
Ja, dat snap ik wel.
En toen ik terugkwam in Amsterdam, moest ik mijn leven opnieuw gaan inrichten.
Ja, want hoe is zo'n moment dan? Je komt terug, hè? Je bent dan hopelijk dan een nieuw mens ook, denk ik. Of nou, niet per se nieuw,
ja,
maar...
Ja, ik zie het zelf al dat ik ben dezelfde mens, alleen met andere gewoonten en ander gedrag.
Andere waarden?
Die was ik wel aan het ontwikkelen, ja. Daarvoor was mijn hele leven heel erg ingericht op waar kan ik mee wegkomen.
Ja, precies.
En daarna was het wel gericht op streven om het gewoon goed te doen.
Ja.
Niet als een of andere heilige of zo. Nee. Maar gewoon straight eerlijk te zijn naar mezelf en naar anderen. En om niet de kantjes eraf te lopen. En dus wel andere waarden daarin. Maar ook wel heel fijn om dan iets te hebben. Weet je wel, want het eerste jaar ongeveer ben ik nauwelijks naar verjaardagen geweest. Helemaal niet naar feestjes.
Waarom
nooit
niet?
Meer in een kroeg. Omdat ik echt geloof, nog steeds geloof. Als je wil loskomen van dat drinken en gebruiken, dan moet je zeker in het begin gewoon niet met je neus bovenop zitten de hele tijd.
Maar er gaat wel een moment komen dat je ermee geconfronteerd wordt.
Ja, en dat is prima. Alleen zorg wel dat je tegen die tijd goed gewapend bent. Dat je een eindje onderweg bent met je nieuwe leven.
En heeft dan die gezondere levensstijl daar dus echt aan bijgedragen?
Ja,
dat je dat makkelijker kon overwinnen voor jezelf?
Ja, ik ging eigenlijk altijd op in het weekend ging ik dan een lang stuk lopen. Of aan het begin deed ik ook nog wel wat fietsen. En dat was wel mijn activiteit op een zondag bijvoorbeeld.
Mm.
En dat maakte het ook wel wat makkelijker om op zaterdag te zeggen, als ik wist dat er ergens een feestje was. Die skip ik sowieso, want
precies.
Ik ga morgen dat doen.
Ja.
En ik vond het ook, dat vond ik ook heel leuk. Het was ook een soort mini-avontuur, zeg
okay.
maar. Dus ik beleefde er ook echt plezier aan. En ook dat maakt het makkelijker om andere dingen te laten.
Ja.
Dat plezier.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, weet je, als het voelt als een soort moeten. Van ik moet dit doen om nuchter en clean te blijven. Ik moet dit doen om fit te zijn. En daarom ga ik niet naar het feestje. Dat voelt als een soort straf op straf op straf.
Ja.
Terwijl als je niet naar het feestje gaat omdat ik nuchter en clean wil blijven. En dan kan ik morgen lekker 20 kilometer gaan lopen. Of 100 kilometer gaan fietsen.
Dus in plaats van een negatieve insteken, juist een positief draaien. Oh ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja. En als je dan nu kijkt naar, we zijn nu ten opzichte van het moment dat je aanmeldde bij de kliniek, zijn we nu 9 jaar verder, 8, 9 jaar verder?
Ja, 29 november ben ik, als ik geen gekke dingen doe in de tussentijd, ben ik 9 jaar nuchter en clean.
Hoe gaat het dan nu met je?
Ja, goed. Ja, ik ben behalve fysiek gezonder, vooral mentaal een stuk gezonder. Ik heb veel meer geleerd om mijn angsten en onzekerheden uit te spreken. Al is dat nog steeds iets wat ik wel bewust moet doen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, het komt voor dat mijn vrouw gewoon ziet van er is iets aan de hand.
Ja.
En dan had ik het eigenlijk gisteren al wel kunnen zeggen. Maar toch die oude reflex van ik hou het even bij me.
Ja.
En Want het voelt onveilig om het erover te hebben.
Ja.
Weet je, of ik heb de controle niet meer. Als ik het aan iemand anders vertel, dan kan diegene bepalen wanneer we het erover gaan hebben. En ik niet meer.
Ja, precies. Nee, maar dit herken ik ook vanuit mijn angst.
Ja.
Dan je wil het toch eerst zelf proberen op te lossen. Ja. En pas als het eigenlijk echt niet meer te houden is, dan betrek je inderdaad je dierbaren erbij. Ja, nee, dat herken ik.
Ja. Dus als ik denk van nou nog iets waar ik beter in zou willen worden, dan is dat het wel. Okay. Weet je wel? Dat ik gewoon me eerder uitspreek. Maar kijk, wat ik in ieder geval heb geleerd, is dat als zij dan vraagt van hé, is er iets aan de hand, dat ik gewoon wel daar een antwoord op ga
dus
geven.
Dus niet meer met nee, er is niks.
Nee, precies.
Nee, precies.
Okay. En ook minder mezelf beoordelen op of ik er de goede woorden voor kan vinden.
Oh ja.
Weet je wel, dat is ook zo'n kwaal.
Ja.
Dat je precies wil kunnen uitleggen
wat het is. Ja.
Terwijl als je gewoon een beetje gaat ventileren van ja, ik voel dit of dat en het heeft misschien hiermee te maken. Dat is ook prima.
Ja.
En vaak kom je dan in gesprek met een ander ook nog wel tot een kern. Of die ander laat je even in een hoek kijken waar je zelf misschien
niet... Ja, andere invalshoek. Ja. Ja, waar je er zelf nog niet over nagedacht hebt.
Dus ja.
En als je dan, dat is de laatste vraag. Als je dan een advies moet geven aan mensen die een gezondere levensstijl willen, zoals ik.
Ja.
Wat is dan je advies met deze levenservaring die je zojuist verteld hebt?
Nou, het eerste advies is waarom? Vind je waarom? En ik zeg, misschien bij jou nu een klein beetje de verschuiving ontstaan van ik wil afvallen.
Ja.
Naar veel meer die mentale factor.
Okay.
Want ik... Waar ja, zo kom je op me over, is dat eigenlijk het belangrijkste. Je gewoon lekker in je vel voelen.
Ja.
En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Vind die waarom.
Ja.
En ten tweede, vind een manier die bij jou past.
Voor die gezondere levensstijl. Ja. Ja, precies. Ja, ik zit dus automatisch nog, en dat is een beetje een val waar ik het met Rutger nog een keer over wil hebben, maar ik zit dus altijd van, ik moet sporten, weet je wel? Meer van, dat als ik dat doe, dan voel ik me gezonder. Maar en daar op de een of andere manier hou ik me daar op een strenge manier aan vast of zo. Maar,
nou ja, dat is, vind ik ook een hele belangrijke. Geef jezelf een beetje de ruimte om jouw manier te vinden.
Ja.
En accepteer dat het allemaal niet binnen een maand gebeurd hoeft te zijn. Weet je wel, als jij... Ja, je hebt nu bijvoorbeeld een stappenteller. Als jij zo heel langzaam kan opbouwen... dat je elke dag iets meer stappen zet.
Ja.
Je hebt een hond, dat is alvast een fantastisch gegeven.
Ja.
Dus weet je wel, een beetje bewegen is al heel wat beter dan niet bewegen.
Ja.
En nog iets meer bewegen, ja... Dat, zo kun je het ook opbouwen.
Ja.
In plaats van die enorm strenge voorwaarden aan jezelf stellen. Van wat ik ook mensen zie doen. Dus ik moet 4 keer in de week moet ik sporten. Precies. 2 keer naar de gym en 2 keer hardlopen.
Ja.
Nou, als je vanaf niks komt, dan vind ik dat nogal een steile curve.
Ja, precies.
En eigenlijk ook één die gedoemd is om te mislukken.
Ja. Dus, je bent al de derde persoon die dat zegt in deze podcast.
Zie je al een patroon?
Ik zie een patroon. De patroon is, ben niet te streng voor jezelf. Ja. Want van niks naar heel hoog gaan is gedoemd te mislukken.
Ja.
En dus begin met echt gewoon hele kleine dingetjes. Nu is natuurlijk vergeleken met jou. Jij had echt wel een drastisch punt in je leven dat het omdraaide. En vanuit dat punt ben je met iets begonnen omdat je dacht dat is makkelijk. En is nu een significante factor in je leven... Maar ik moet zeggen dat advies wat je gaf over vind je waarom... en jij zei van ik zie bij jou die verschuiving plaatsvinden... dat raakte me.
Ja.
Ik merk gewoon nu... Ik merk dat door een beetje verdriet achter mijn ogen te voelen... Ja. En dan denk ik van fuck, hij heeft me.
Ja. Wat dat betreft heb je natuurlijk een hele mooie weg gekozen.
Ja.
Door met allemaal mensen te gaan praten... waardoor jij je waarom denk ik steeds helderder krijgt.
Ja.
En dat is gewoon het beste uitgangspunt.
En na dit gesprek met Klaas gevoerd te hebben, zijn we dus op het punt gekomen toen ik de intro ging opnemen van aflevering 1. Dat ik het dus heel moeilijk vond om eigenlijk tegen jou te zeggen, hey, ik ben Doris en ik ga jou helpen aan een gezondere levensstijl. Want dit gesprek met Klaas gaf me, ik weet het niet, het raakte me echt. Ik merkte dus dat al die tijd mijn focus heeft gelegen op afvallen. Terwijl daar mijn focus dus misschien wel helemaal niet ligt. Misschien ligt mijn focus dus juist op dat ik me gewoon mentaal gezond wil voelen. En die ingeving, die raakte mij. En daardoor ben ik gaan twijfelen om eigenlijk vanaf aflevering 1 tegen jou te kunnen zeggen: ik ben Doris en ik help jou afvallen voor een gezondere levensstijl. Want dat is het niet. Dus ik heb je dus nu de 3 gesprekken laten horen. En ik merk nu er wat tijd overheen is gegaan, dat ik juist misschien nog meer gemotiveerd ben geraakt om het te gaan doen. Neem niet weg dat ik het nog steeds heel lastig vind om het daadwerkelijk in te schrijven bij een sportschool. Om toch maar gewoon op het advies van Jordi Warners gewoon te zeggen: gewoon doen. Maar ja, ik ga het wel doen. En dan niet meer dus vanwege die kilo's. Dat is gewoon, denk ik, mooi meegenomen als het lukt. Maar gewoon om lekkerder in mijn vel te zitten. En daarom wil ik in de volgende aflevering toch weer even spreken met Rutger, de gedragspsycholoog, om... ja, misschien verandert dit wel iets in de aanpak van hoe je daar in je hoofd mee omgaat. Dus daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Dus ja, mocht je denken, na die 3 gesprekken stop door ze dan mee. Nee, ik ga door. En ik ga nog steeds voor die motivatie. Niet alleen voor mezelf, maar ook hopelijk voor jou. En daarom dat ik ook nu vooral aan je wil vragen of je feedback wil sturen op basis van deze 3 afleveringen. Want heb je er wat aan? Hoe gaat het met jou? Vind jij het moeilijk om ook die gezondere levensstijl te willen aangaan? Terwijl je misschien wel wil, maar dat er bij jou ook een blokkade zit. Dus, heb jij een vraag? Drop hem dan op mijn Instagram. Dat is DorisVM. Mijn Instagram is DorisVM. Of stel je vraag via de Instagram van de Vondel Gym. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor deze aflevering. Deze podcast is een samenwerking tussen mezelf en de Vondel Gym. En vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Doe je dat toevallig via Apple Podcast? Vind ik het te gek als je er een review over wil achterlaten, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden die ook een gezondere levensstijl willen, net zoals jij en ik. Dus tot zover. Tot de volgende.